Huub Oosterhuis en Alex van Heusden. Jarenlang werkten ze samen aan een uniek werk. Een nieuwe vertaling van de eerste 5 boeken van de Bijbel. In aanloop naar deze lang verwachte publicatie brengen we je deze zomer een gloednieuwe podcastserie, waarin we in grote stappen door deze eeuwenoude verhalen reizen. Mijn naam is Mirjam Richterink en ik ga met Alex in gesprek over hoe deze vertaling verschilt van anderen, waarom dat zo is en wat die oude verhalen ons vandaag de dag nog te zeggen zouden kunnen hebben. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Hey, jullie zijn hier ontzettend lang mee bezig geweest.
Ja, toch wel een flinke tijd, maar ook wel met jaren van onderbreking, hoor, dat we er helemaal niet mee bezig waren. Maar we zijn daar in 1998 mee begonnen.
En waarom? Want er zijn natuurlijk vertalingen te over.
Ja, we zijn er mee begonnen omdat we een groot Bijbelproject hadden opgezet. De hele Bijbel gelezen en uitgelegd, waarin die 5 boeken van de Tora, alle 5, integraal zouden worden voorgelezen.
Ja.
En we hebben toen besloten om, willen daarvan, om die 5 boeken dan ook maar, althans om een poging te doen, die 5 boeken te vertalen en die te gebruiken als de voor te lezen teksten. En het eerste boek waarmee we begonnen, ja, dat is natuurlijk het boek Genesis. Dat is het eerste boek. Dat heeft de Hebreeuwse benaming Bereshit, naar hoe het begint. In den beginne. In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Ja.
Dat is het begin van dat boek. En daar zijn we dus, met dat begin van de Tora, zijn we dus ook begonnen met vertalen.
En hebben jullie nog overwogen om gewoon een andere vertaling te gebruiken?
We hebben daar wel over, wel met elkaar over gehad. Wat gaan we nou doen? Gebruiken we bestaande vertalingen, maar dan meerdere bestaande vertalingen?
Ja.
Of gaan we zelf aan de slag? En uiteindelijk is de keuze gevallen op op het zelf vertalen. Ook vanuit de overtuiging dat het zelf vertalen van zulke teksten je ook de beste toegang geeft tot die teksten.
Ja.
Je komt er het heel goed in dan. Je moet ook meteen keuzes maken.
Ja.
Hoe vertaal je een woord? Hoe vertaal je het eventueel niet? Hoe vertaal je de samenhang van woorden? Dat zijn natuurlijk allemaal keuzes waar elke vertaler voor staat, die welke tekst ook moet vertalen uit een andere taal. Dat is bij de Bijbel niet anders dan bij welk ander boek ook. Dat maakt helemaal niks uit.
Maar het is wel leuk om vanmiddag te kijken welke keuzes jullie gemaakt hebben en hoe die ook verschillen van hoe andere vertalers dat hebben gedaan.
Dat zullen we af en toe maar eens gaan aangeven. Dat hoeft niet altijd. Het hoeft ook niet vandaag allemaal in één keer uitputtend te worden behandeld. Want we hebben meerdere bijeenkomsten waarin we dat kunnen doen met een veelheid van teksten. Maar dat is natuurlijk wel het allereerste wat je over de Bijbel moet zeggen. Het is een verzameling teksten. Het is opgeschreven.
Ja.
Het zijn verhalen, grotendeels verhalen, hoewel ook ongeveer 1/3 van die Hebreeuwse Bijbel uit poëzie bestaat. Bijvoorbeeld het boek der Psalmen, dat is allemaal poëzie.
Ja.
Dus het is zowel een verhalen als gedichtenboek.
Ja.
En die verhalen worden ook dan weer doorkruist door hier en daar andere genres van tekstbehandeling. Bijvoorbeeld wetsteksten, voorschriften. Je zult dit wel en je zult dit niet. En al die dingen meer. Dat zit er ook allemaal in. Het boek is namelijk ook het boek van een volk.
Ja.
En een volk drukt zich ook uit in de eigen grondslagen. En die eigen grondslagen liggen vervat in wetsteksten, in verdragsteksten. En die kent de Bijbel dus ook.
Ja. Oké, nou, wij gaan vandaag een stuk lezen uit, zoals je zei, het eerste boek. In den beginne. En wat gaan we vandaag lezen?
Ja, we beginnen al in hoofdstuk 11, dat betekent dus dat er al 10 hoofdstukken achter de rug zijn.
Ja.
ja, je moet een keuze maken. En ik dacht, laten we dan beginnen bij wat toch wel het grote corpus is van dat eerste Bijbelboek. Dat zijn de verhalen over Abraham, Isaak, Jacob en Jozef.
Ja.
En natuurlijk ook spelen er ook vrouwennamen doorheen. Het is wel een dominant mannenboek in veel opzichten, maar dat betekent niet dat er de vrouwen geen enkele rol spelen. Dus Sarah wordt genoemd en Rebecca en Hagar en ga zo maar door. Die spelen ook allemaal een rol in het verhaal. Dat ga ik ook meteen horen aan het begin van de tekst. Dus de eerste 10 hoofdstukken zijn een soort opmaat. Een opmaat naar het verhaal over deze verhaalfiguren. Abraham, Isaak, Jacob en Jozef.
Ja.
En wat hen overkomt en de keuzes die zij maken en hoe ze leven en dat allemaal. En elke nieuwe krans van verhalen begint met het opschrift en dit zijn de verwekten of en dit zijn de verwekkingen van.
Ja.
Het boek Genesis wordt ook wel het boek van de verwekkingen genoemd. Sefer Toledot in het Hebreeuws. Het gaat in dat boek om de opeenvolging van generaties. En dat gebeurt en die generaties worden gemarkeerd door het woord Toledot. Verwekkingen, dat klinkt misschien wat erg mannelijk, alsof de geschiedenis alleen door mannen wordt gemaakt, maar dat is natuurlijk niet het geval. Het is wel zo dat het Hebreeuwse woord Toledot ook in het moderne hedendaagse Hebreeuws,
in het Ivriet bedoel je?
Ja, in het Ivriet, ja. De betekenis heeft van geschiedenis.
Hè? Oh ja. Dus, ja.
En geschiedenis dan opgevat als de opeenvolging van generaties.
Ja.
En wat elke generatie bijdraagt aan de geschiedenis. En wat elke generatie doorgeeft. En wat de volgende generatie opneemt en ontvangt van de voorgaande generatie. En hoe het daarmee dan vervolgens aan de slag gaat. Wat dat wel en dat niet. En we gaan nieuwe dingen ontdekken.
Ja.
Dat allemaal. Dus dat ligt in die boeken besloten. En dus het opschrift boven deze eerste krans in die reeks verhalen over Abraham, Isaak, Jacob en Jozef. Dat heeft als opschrift en dit zijn de verwekten van Terach.
Precies.
Dat verhaal gaat dan vervolgens niet over Terach, maar over de generatie die Terach heeft voortgebracht.
Ja.
En Abraham is een van degenen die hij heeft voortgebracht, een van zijn zonen, de eerste.
Okay.
Dus daar gaan we mee beginnen.
Daar gaan we mee beginnen. En we gaan gewoon in stappies. Dus we lezen eerst het slot van hoofdstuk 11. En dan gaan we er eerst even samen naar kijken. En dan gaan we gewoon weer een stapje verder. Goed. En dit zijn de verwekten van Terach. Terach verwekte Abram, Nagor en Haran. En Haran verwekte Lot. Haran stierf voor het aangezicht van zijn vader Terach in het land waar hij verwekt was, in Ur der Chaldeeën. Abraham nam een vrouw en ook Nagor. De naam van de vrouw van Abraham, Sarai, en de naam van de vrouw van Nagor, Milka, de dochter van Haran. Haran was de vader van Milka en de vader van Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Zij had geen verwekte. Terach nam Abram zijn zoon en Lot, de zoon van Haran, de zoon van zijn zoon, en Sarai zijn schoondochter, de vrouw van Abram zijn zoon, en zij trokken uit, tezamen, uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. Ze kwamen tot Charan en daar vestigden ze zich. De dagen van Terach waren 5 jaren en 200 jaar. Terach stierf in de Charan.
Ja, dat is het begin van het Abraham-verhaal.
Ja.
En dat begint dus onder het opschrift en dit zijn de verwekten van Terach. Terach is de vader van Abraham en van nog 2 zonen, Nagor en Haran. Je hoort heel veel namen.
Ja.
Het gaat over een familie.
Ja.
En over familiebetrekkingen. En wat je denkt dan van, nou, dat moet toch een mooi verhaal worden over dat het goed gaat en dat er toekomst is en,
ja,
en voorspoed en zo. Maar nee, het is net verteld wie dan die zonen zijn van Terach. En dan een van die zonen verwekt ook weer een zoon, dat is dan Lot. En dan staat er in het volgende vers, Haran stierf. Dus het verhaal komt maar net op gang.
Ja.
Met een nieuwe generatie. En dan gaat er meteen één dood. En een stukje verder wordt over Sarai verteld dat zij onvruchtbaar was. En dan staat er vervolgens, zij had geen verwekte.
Ja.
We hebben dat trouwens expres zo vertaald. In de meeste vertalingen heeft hier, zij had geen kind.
Ja.
En dat is op zich een correcte vertaling. Maar het zelfstandige naamwoord dat hier gebruikt wordt, Jelet, hangt samen met dat woord Toledot.
Ja.
Verwekkingen. En omdat het hier gaat om het op gang komen van een verhaal middels verwekkingen, hebben we ervoor gekozen om hier niet te vertalen, zij had geen kind, maar het letterlijk te vertalen, zij had geen verwekte.
Ja.
Met andere woorden, een verhaal dat in het teken staat van verwekkingen dreigt hier al helemaal te ontsporen.
Ja.
Er kan geen verwekking zijn.
Ja.
Sarai kan geen kind baren.
Ja, ja, en zo maak je dus ook een beetje zichtbaar of hoorbaar eigenlijk wat dat Hebreeuws doet, ook als je het niet spreekt. Als je deze vertaling leest, klinkt dat een beetje door. Hè, dan gaat het een beetje op elkaar rijmen, al die versen.
Ja, dat is de bedoeling.
Ja.
Dat is ook een keuze die we hebben gemaakt om woorden die met elkaar verwant zijn, om die zoveel mogelijk op dezelfde manier of op een verwante manier te vertalen, zodat herkenbaar is wat hier gebeurt.
Ja.
Een herhaling is een heel belangrijk element van de Bijbels-Hebreeuwse vertelkunst.
Ja.
Dus het is jammer dat in veel vertalingen die elementen van herhaling niet zorgvuldig worden bewaard en weergegeven. Misschien omdat men denkt, ach, nou ja, een beetje afwisseling kan geen kwaad. En anders gaan de mensen zich misschien vervelen en zoiets. Maar die herhalingen zijn heel bewust aangebracht in de teksten door de schrijvers.
Ja.
En dat heeft ook hiermee te maken dat die teksten kon je alleen maar in de oudheid nog beluisteren.
Ja.
Mensen konden over het algemeen niet lezen en schrijven. Ze hadden geen Torahrol in huis. Hè. Mensen hadden geen boekenbezit. Die boeken werden op bepaalde plaatsen bewaard, in huizen van samenkomst, in heiligdommen, in tempels. Hè, daar waren de boeken.
Ja.
En daar werden ze ook voorgelezen. Dus de mensen moesten bijeenkomen met elkaar op één plek om dan de tekst voorgelezen te krijgen. Dus ze moesten het allemaal hebben uit het gehoor.
Ja.
En herhalingen werken dan heel erg goed. Ja. Want dan kun je een bepaalde, kun je dingen dan nog een keer horen, kun je dat beter inscherpen. Het zal ook maar zo zijn dat je een keer even
niet geweest bent.
Niet, ja, of
niet
dat
zo
je,
op zat te letten.
Of niet hebt opgelet, of even
in slaap viel,
of weggesuft, of wat dan ook. Dan komt even later toch weer dat woord tevoorschijn, dat kennelijk een themawoord is of een sleutelwoord in een verhaal. En we hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk die elementen van herhaling te bewaren in de vertaling.
Ja. Zullen we een stukje verder lezen? Of wil je nog, zijn er dingen hier waarvan je zegt, oh, dat is wel even leuk om te vertellen over deze tekst? Want daar gaat dit over. Of daar hebben we bewust gekozen voor deze of een andere.
Ja, wat gebeurt er nou? Er wordt een familie gepresenteerd in een land. In een stad. En die stad wordt Ur der Chaldeeën genoemd. En de vraag is dan natuurlijk, waar ligt die stad ergens? Hè? En die ligt in het diepe zuiden van het huidige Irak. Zo in de buurt van het stroomgebied van Eufraat en Tigris. Hè, wat twee stromenland wordt genoemd. De beide grote rivieren van de vruchtbare halve maan, zoals dat gebied heet van ouds. En daar zijn ze. Maar zij trekken daaruit weg.
Ja.
Dat staat tegen het einde van dit fragment. En zij trokken uit. Tezamen. Uit Oer der Chaldeeën. Daar gaan ze dus weg, van het uiterste zuiden van Irak. En waar moeten ze heen? Naar het land Kanaan. Dat ligt helemaal naar het noordwesten toe. Dat is een flink eind. Maar ze komen dus niet aan in het land Kanaan. Ze komen niet verder dan Garan, staat er dan. Dat ligt ergens in het huidige Syrië.
Ja.
En wat staat er dan? En daar vestigden zij zich. Dus met andere woorden, ze besluiten om niet verder te gaan.
Ja.
De bedoeling is naar het land Kanaan, maar zover komen ze niet. Ze gaan zich vestigen. Het werkwoord dat hier gebruikt wordt betekent letterlijk zitten.
Zitten, ja.
Dus ze waren in beweging en nu gaan ze zitten.
Ja, zitten is meestal niet een positief werkwoord,
Dat
toch?
Betekent in de regel ook dat je niet zo snel meer opstaat.
Precies,
als je
ja.
gaat zitten. Dat je blijft ergens, hè?
Ja.
Je houdt ergens verblijf. Dus het einddoel wordt niet bereikt. Wat we hier lezen is karakteristiek voor het verdere verhaalverloop in de rest van het boek Genesis. Dat is namelijk, er worden heel veel reizen gemaakt. Je vindt in het boek Genesis eindeloos veel migratiebewegingen, zoals we dat tegenwoordig noemen. Mensen gaan breken op en gaan ergens anders heen, waar het mogelijk beter is, waar ze meer kansen hebben. Dat was in de oudheid ook een heel bekend verschijnsel. Het was niet zo dat mensen toen over het algemeen bleven zitten waar ze zaten. Er was heel veel wegtrekken en je elders vestigen. En dit boek dit is een boek over migratie, het boek Genesis onder andere. En over migranten.
Super actueel boek.
Dus in die zin ook heel actueel.
Heel actueel boek. Ja. Over migratie en alles wat het met zich meebrengt.
Ja.
Ja. Dus eigenlijk daar. Daar blijven we dan, hè? Zeg maar, dat is waar het verhaal een pauze maakt.
Ja. Dus
zitten met z'n allen in Garan.
Het eindigt met het zinnetje. Terach stierf in Garan.
Ja.
Dus die generatie is dan voorbij. En ze zitten in Garan.
Ja.
En dan is de vraag, hoe gaat het dan verder? En met wie? Precies.
Eens even kijken, zullen we een stukje verder lezen?
Ja.
Nou, zie ik gelijk aan het begin van hoofdstuk 12 4 letters staan.
Ja. JHWH staat daar.
Ik bedoel, ik kan die voorlezen zoals we dat altijd in Amsterdam doen. Maar misschien is het goed om daar heel kort iets over te zeggen.
Ja, dat is misschien wel goed. JHWH, dat zijn 4 letters. Jod, He, Waf, He in het Hebreeuws. En dat is de zogeheten 4-letternaam. De 4-letternaam van de God van dit boek. Die gaandeweg het boek Genesis de God van Israël zal worden. En die naam wordt in de synagoge, in Joodse bijeenkomsten over het algemeen niet hardop uitgesproken. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe je die naam, zoals die hier in die 4 letters geschreven staat, zou moeten uitspreken. Maar dat gebeurt dus niet. En dan wordt er iets anders gezegd.
Ja.
Bijvoorbeeld Adonai. Dat betekent mijn Heer. En zo wordt. En dat is het substituut dat gebruikt wordt als de tekst wordt voorgelezen voor een groep mensen.
Ja.
Maar als je in je binnenkamer zelf leest, dan zeg je niet Adonai. Je ziet dan met je ogen die 4 letters staan en dan zeg je Hashem. En dat betekent de naam. Dus dat kun je. Je kunt dus kiezen wat je dan voorleest. Hè?
Ja.
Dus dat zijn altijd nogal. Daar is altijd nogal wat discussie over geweest in de loop der jaren. Van moet je nou in een bestaande vertaling of in een vertaling die 4 letters gewoon laten staan?
Daar hebben jullie voor gekozen.
Daar hebben wij voor gekozen. Of plaats je daar al een van die substituten die je hardop kunt uitspreken. En doorgaans is dat de Heer.
Ja.
De Heer meestal in klein kapitaal geschreven. Dan weet je dus, oh, dat is die onuitsprekelijke naam. In de Statenvertaling is dat de Heere.
Ja.
En, maar ja, dan ben je dus al, dan is het al een keuze voor jou gemaakt hoe je die naam wilt uitspreken.
Ja.
Of welk substituut je wilt gebruiken. Dus wij hebben ervoor gekozen om de vier bekende letters te laten staan in klein kapitaal, om het wel enigszins te markeren. En dan kan ieder voor zich, die de tekst wil gebruiken of voorlezen, bedenken, wat zeggen we hier? Zeggen we hier de Heer? Of zeggen we hier de naam? En zo zijn er nogal, hè, de eeuwige wordt ook gebruikt, of de tegenwoordige enzovoort.
De levende.
De levende, ja.
Oké, nou zullen wij het voor vandaag doen zoals we het in Amsterdam doen. En dan gebruiken we op die plek Adonai. En dan lezen we de eerste 9 verzen van hoofdstuk 12. Adonai sprak tot Abram: ga, jij, uit je land, uit waar je verwekt bent, uit het huis van je vader, naar het land dat ik jou zal laten zien. Ik zal jou maken tot een groot volk. Ik zal je zegenen en jouw naam groot maken. Wees tot zegen. Ik zal zegenen die jou zegent, en wie jou verwenst, zal ik vervloeken. In jou zullen worden gezegend alle familiegeslachten op de grond van de aarde. Abraham ging zoals Adonai het woord tot hem gesproken had, en Lot ging met hem. Abraham was 75 jaar toen hij wegtrok uit Charan. Abraham nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broeder, en al hun bezit dat ze hadden verworven, en de levende zielen die zij in Charan hadden verzameld. Ze trokken weg om te gaan naar het land Kanaan, en ze kwamen in het land Kanaan. Abraham trok het land in tot aan de plaats Sichem, de steeneik More. De Kanaaniet was toen in het land. Adonai liet zich zien aan Abraham en sprak: aan jouw nageslacht zal ik geven dit land. Toen bouwde hij daar een slachtaltaar voor Adonai, die zich aan hem had laten zien. Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Beet-El, waar hij zijn tenten opsloeg. Beet-El in het westen en Ai in het oosten. Hij bouwde daar een slachtaltaar voor Adonai en riep de naam Adonai. Abraham brak op en ging van de ene naar de volgende rustplaats, steeds verder naar het zuidland.
Ja, Adonai sprak tot Abraham. Nog niet eerder sprak Adonai tot Abraham. En hier wel. En ze hebben zich gevestigd in Charan, nadat ze vertrokken waren uit Ur der Chaldeeën. En hier krijgt Abraham vanwege Adonai de opdracht om op te breken.
Ja.
Te gaan. En dat staat hier op een hele, ja, ook toch wat aparte manier, namelijk ga jij, met het accent op dat jij. He, dus jij moet gaan.
Ja.
Niet iemand anders, maar jij. In het Hebreeuws is dat lech lecha. En dat is een tamelijk unieke combinatie van woorden. Leg betekent dan inderdaad ga, gebiedende wijs. En dat lega, dat betekent zoiets als voor jou of voor jezelf. Maar dat kun je dus, dat krijgt dan wel een bepaald accent. Want er had ook gewoon kunnen staan ga, leg.
Ja.
Ga uit je land. Maar het staat er op deze manier. Met andere woorden, er wordt er één heel uitdrukkelijk aangesproken. Niet iemand anders. Hij moet het doen. Want hij wordt de grote protagonist, de hoofdfiguur van het verhaal dat gaat volgen. En dan staat er waaruit hij moet... Hij staat niet allereerst waar hij heen moet gaan, maar waaruit hij weg moet gaan. Namelijk, je moet gaan uit je land, dat is één. Uit waar je verwekt bent. Je kunt ook vertalen uit je verwekking, dat is twee. Uit het huis van je vader, dat is drie.
Ja.
Dat is dus een drievoud. En dan staat er vervolgens dat hij moet gaan uit zijn land naar een ander land. En daar staat bij dat ik jou zal laten zien. Dan moet je even onthouden, die uitdrukking. Dat ik jou zal laten zien. En het volgende is, ik zal jou maken tot een groot volk. Dat is dus een toezegging van nageslacht.
En wat dat, grappig is natuurlijk, dat met zijn onvruchtbare vrouw.
Juist, hij heeft een onvruchtbare vrouw, dus dat kan helemaal niet.
Ja.
Dus het is een onmogelijke toezegging. En dan het derde is, en dat staat helemaal aan het einde van vers 3, dat in hem gezegend zullen worden alle familiegeslachten op de grond van de aarde. Alle familiegeslachten betekent alle volkeren. Ja. Daar staat dat voor. Hè? Dus hij moet gaan naar een land. Hij krijgt een toezegging van een land, een toezegging van nageslacht. En ook de toezegging dat hij van betekenis zal zijn voor heel de aarde. En voor iedereen die daarop woont. Er staat in de vertaling op de grond van de aarde. Dat is niet helemaal hetzelfde als de aarde. Er wordt een woord gebruikt, dat is Adama. En dat betekent de grond die bebouwd kan worden. De akker. Dus alles... De basis van je bestaan, de voedselketen, ga zo maar door. Dus Abraham zal dat allemaal ten goede komen. En, in dat woord Adama, dat verwijst ook naar een ander woord dat wij zo wel kennen in het Nederlands ook. Dat is het woord Adam.
Ja.
Of Adam moet je eigenlijk zeggen. Dus er bestaat bijbels gesproken bestaat er een relatie tussen de Adam. En Adam betekent hier mens, mensheid. Alle mensen zijn Adam. Wij alle, zoals we hier zitten en luisteren, zijn allemaal Adam.
Ja.
Of je een man of vrouw bent of wat dan ook, dat maken allemaal Adam. En wij leven allemaal op de Adama en we leven ook allemaal van de Adama.
Ja.
Dus van wat de grond voortbrengt. Dus die samenhang is heel essentieel om voor de Bijbelse mensleer, zou je kunnen zeggen.
Ja.
De Bijbelse antropologie. Ja, en dan gaat hij. Dat is alsof dat vanzelfsprekend is. Hè. Je hoort een stem die jou zegt, ga jij. En vervolgens gaat hij ook, zonder iets te vragen. Van waarom moet ik precies gaan en wat betekenen die toezeggingen? En hoe kan dat nou een groot volk worden? Kijk naar mijn vrouw Sarai. Niets van dat alles. Je zou toch in een moderne roman zou je toch verwachten dat iemand die dit allemaal te horen krijgt, gaat tegensputteren.
Ja.
En denkt, hoe kan dit allemaal? Dit is niet waarschijnlijk. En waarom moet het ook eigenlijk? En waarom ik? Dat allemaal. Hè?
Bijbel, gebeurt op andere momenten in de Bijbel ook wel eens.
Dat gebeurt wel eens, maar ook heel vaak gebeurt het niet.
Nee.
En zeker in het boek Genesis gebeurt dat heel mondjesmaat tot niet. Wat dat betreft is de Bijbel een, in ieder geval zeker het boek Genesis, een sober verteld boek. En daarin onderscheidt ze toch ook wel weer van andere literatuur uit die wereld. De wereld van het oude Nabije Oosten, maar ook het oude Griekenland. Hè. Als je bijvoorbeeld het verhaal over Abraham in het boek Genesis legt naast het werk van Homeros, dan valt het je op hoe sober er verteld wordt. Hoe kort de dialogen zijn. Vergeleken met de grote gesprekken die je bijvoorbeeld tegenkomt in de Ilias. Als de koning van Troje, Priamos, naar Achilles gaat. Die zijn zoon in een tweegevecht gedood heeft. En dan gaat vragen om het lichaam van zijn zoon. En dat is een hele uitgebreide dialoog. Aangrijpend ook. En dat vind je hier helemaal niets van.
Nee.
Helemaal niets. En dat hebben latere generaties is dat ook opgevallen. In de eerste eeuwen van onze jaartelling. De rabbijnen, de Joodse uitleggers van die verhalen. Het viel ze ook op dat het zo karig is, zo sober. En ze dachten, we moeten daar toch iets mee doen. Dus ze gingen dan al die leemtes opvullen met. En dan worden het nieuwe verhalen, als het ware. Maar ze lieten de oude tekst. Ze frommelden niet die toevoegingen in de bestaande tekst. Dat deden ze natuurlijk niet. Aan de andere kant kun je ook zeggen, die sobere verteltrant geeft elke nieuwe generatie de kans om daar een eigen invulling aan te geven. Om de tekst te interpreteren, uit te leggen, verder te dragen.
Ja, en als je deze tekst dan neemt en je leest hem en je wilt kijken van waar gaat dit nou over? He, een mens die wegtrekt uit zijn verwekkingen, uit het huis van zijn vader en die naar een land toe gaat wat hem zal worden wat iemand hem nog gaat laten zien. Waar gaat dit verhaal volgens jou dan over?
Volgens mij gaat het in dit verhaal, zeker in dit fragment dat we zojuist gelezen hebben, gaat het om de opdracht te breken met het verleden. En preciezer gezegd met de samenleving en de culturele omgeving waarin je bent grootgebracht. En ze kwamen uit Ur der Chaldeeën. De naam Chaldeeën verwijst naar de Babyloniërs. En de Babyloniërs vormden een groot imperium in de 6e eeuw voor onze jaartelling. En zij veroverden ook het land van Juda, waar dit verhaal uit voortkomt. En hebben vervolgens een groot deel van de bevolking in ballingschap weggevoerd. Hè, naar twee stromen land, naar het gebied van Babylon. Dus dat werkt allemaal mee. En in het hoofdstuk hieraan voorafgaand, het 11e hoofdstuk van Genesis, vind je het verhaal over de torenbouw van Babel.
Ja.
Dat is dus een verwijzing naar dat Babylonische imperium. Dat ook het volk van Juda tot slachtoffer had gemaakt. Door het weg te slepen uit het eigen land en te onderwerpen.
Ja.
Dus dat met die wereld van de grote imperia en wat die doen met mensen, daarvan zegt het verhaal hier, daar moet je uit wegbreken. Dat moet je achter je laten. Dat is een verleden waarvan je afscheid moet nemen. En dat is de opdracht die Abraham hier ontvangt. Door die stem van die vooralsnog onbekende God met die ene naam die we niet kunnen uitspreken. Wat is dat precies? Maar daar gaat het om. En in die zin is het ook een uitermate politieke tekst.
Ja.
Dat geldt voor vrijwel alle teksten in de Bijbel. Dat zij ook een uitgesproken politiek karakter hebben. In die zin dat ze een visie bieden op de samenleving van mensen.
Ja. Het is wel grappig dan dat hij toekomst aangezegd krijgt als hij daaruit wegtrekt. Hè? Dat snap je dan wel als je dat zo jou hoort vertellen over die, over die maatschappij van grote imperia en onderdrukking en slavernij.
Ja.
Maar het is grappig dat hij ook de toezegging krijgt dat hij tot zegen zal zijn voor anderen.
Ja.
Dat is niet per se wat je verwacht, toch?
Nee, je zou kunnen zeggen.
Als jij jezelf een verhaal.
Red je ziel en begin een nieuw leven. Ja. Dat moet hij ook doen. Dat is ook de opdracht. Maar je moet dat niet voor jezelf doen, alleen.
Ja.
Je hebt als mens de opdracht om te leven ten bate van anderen ook. En dat ligt hierin besloten. Het is dus ook geen unieke opdracht voor deze figuur, voor dit personage Abraham. Maar het is een opdracht aan de mensheid op aarde. Hè, om mens te zijn voor andere mensen en anderen tot bevrijding te zijn.
Dan komt hij in het land en dan is daar de Kanaaniet.
Ja.
En dan laat Adonai zich zien. Daar komt weer dat werkwoord zien. Ik denk dat je
juist
het daarom eerder ook noemde. Ja. Hè? Want dat is een soort van sleutelwoord in zo'n vertelling. Dat is zo'n herhalend woord wat weer terugkomt.
Ja.
Adonai liet zich zien. Ja. En zegt dan, aan jouw nageslacht zal ik het geven. Ja, dat is. Maar er was al iemand.
Ja, de Kanaaniet was er al. Hè? En de Kanaaniet, dat staat er inderdaad in het enkelvoud. Hè? De Kanaaniet, maar dat is een volk. Hè?
Ja.
De Kanaanieten, die zaten er al. Met andere woorden, het wordt van meet af aan duidelijk dat Abraham niet gestuurd wordt naar een leeg land waar hij alle ruimte heeft om een bestaan op te bouwen. Hij moet er rekening mee houden dat hij daar een ander volk, zelfs gaandeweg het verhaal blijkt er nog meer volkeren daar te zitten, zo'n zeven, daar heeft hij mee te maken.
Ja.
Maar dat zit ook weer besloten in die opdracht om tot zegen te zijn van alle familiegeslachten, dus ook van de andere volkeren op de grond van de aarde, op de aardbodem. Dat begint al in het land met andere bevolkingsgroepen, andere stammen die je daar zult tegenkomen. Daar moet je toe leren verhouden.
Ja.
Dat hoort ook bij de opdracht om te gaan.
Ja. En dat is ook echt een kernthema van het hele boek, toch?
Ja, het hele boek draait daarom. Het boek lijkt te gaan over een soort familiegeschiedenis. Maar dat is allemaal waar. Op dat niveau kun je die verhalen ook lezen. Maar daar moet het niet bij blijven, want die verhaalfiguren, die, en dat zijn vaak, gaat het over broers, hè?
Ja.
Isaac met Ismaël, dat zijn twee broers, voortgekomen uit Abraham. En je hebt natuurlijk Esau en Jacob, tweelingboers notabene. Maar die worden ook aangeduid als volkeren. Tot moeder Rebecca wordt gezegd, er zit twee. Rebecca wordt zwanger en die hoort dan allerlei geschop in haar buik en die roept, wat gebeurt hier? En dan is het antwoord van het orakel is dan, ja, er zijn twee volkeren in jouw schoot. Hè? Dus het zijn wel twee broers, maar die staan voor volkeren. En broederschap en zusterschap is een groot thema in het boek Genesis. Maar dat bevindt zich niet enkel op het niveau van familierelaties, maar ook op het niveau van relaties tussen volkeren. Broeder- en zustervolkeren. Volkeren die naast elkaar leven als buren. Hoe gaan die met elkaar om? Welke verdragen sluiten die om het goed te houden, om vrede te stichten? Op welk moment ga je een verdrag met elkaar aan en op welk moment ga je je eigen weg? Niet tegen elkaar in, maar ook niet echt met elkaar, om te voorkomen dat het tot conflicten gaat komen.
Ja.
Over zulke vragen gaat dit boek.
Ja. Ja, mooi hoor. Dit is natuurlijk maar een klein stukje van het verhaal van deze man, van deze figuur. We kunnen vanmiddag ook niet zijn hele verhaal gaan lezen. Maar als je nou kijkt, hoe loopt het af met deze man?
Met Abraham?
Ja, wat is het? Waar gaat zijn verhaal naartoe?
Het is een groot verhaal. Het begint hier in. Het begon aan het slot van hoofdstuk 11 en het eindigt in hoofdstuk 25. Dus dat is een behoorlijk. Het is echt een heel groot verhaal. En het. Een groot deel van het verhaal speelt rond de vraag. Kan Sarai wel een kind baren? Gaat dat toch gebeuren of gebeurt dat niet? En uiteindelijk gebeurt dat dan wel. Dat wordt dan Isaac. Daarvoor wordt er ook een zoon geboren, maar dat gebeurt uit een slavin.
Ja.
Die de rol van draagmoeder vervult.
Ja.
En daar komt Ismaël uit voor. Dus Ismaël is wel de eerste zoon van Abraham. Maar ja, die wordt dan op een gegeven moment ook weggestuurd, omdat dat mag niet concurreren met een zoon uit de schoot van Sara zelf. Dus die moet met zijn moeder weg. En hoe dat verder gaat, dat vertelt de Koran op een hele bepaalde manier. Want Ismaël wordt dan ook de stamvader van de moslims. Hè. Die ook wel Ismaëlieten worden genoemd daarom. En Abraham speelt ook een rol in dat verhaal van de gang van Ismaël naar het oosten toe, naar het Arabisch Schiereiland. En ze zouden daar met z'n tweeën daar die Kaaba hebben gebouwd. Hè? Die grote steen daarin. Dat vertelt de Koran zo. Hè? Dus dat is ook een interessante gegeven, dat niet alleen de Joden zich beroepen op Abraham als oervader of stamvader, maar de moslims ook doen dat evenzeer. Ja. En trouwens de christenen ook.
Ja.
Dus dat zijn drie, in die zin ook drie zusterreligies, of broeder- en zusterreligies, zou je kunnen zeggen. In de praktijk zie je daar niet zoveel van, helaas. Maar het zou eigenlijk wel zo moeten zijn. Het verhaal, en dat geldt voor heel de Bijbel, het verlopen van, het staat in het teken van verwachting en hoop dat toch, dat wat onmogelijk is, toch tot stand zal komen.
Ja. Ja, en misschien kan je ook wel zeggen, in het denken van dat, in dat Babylonische denken, zullen we maar zeggen.
Ja.
Daar had je dat denken over, ja, een soort van onontkoombaar lot, hè, wat je ook wel in de mythologie van de Grieken hebt. Van de tragiek van je lot, wat onontkoombaar is.
Ja.
En daar kan hij dus uit.
Ja, dat is ook een verschil van de Bijbel met opvattingen die je vindt in de omringende culturele wereld, politieke wereld ook. Het oude Assyrië, het oude Babylon, het oude Egypte, het oude Griekenland. Dat is ook precies die wereld waaruit Abraham moest wegtrekken.
Ja, dus het is een wereld, een politieke werkelijkheid waar hij uit weg moet, maar ook een denkwereld waar die uit weggeroepen wordt eigenlijk, toch?
Het is een denkwereld waarin het bestaan beleefd wordt als een soort eeuwige kringloop.
Ja.
Een eindeloos wentelend wiel, zo. En dat eindeloos wentelende wiel wordt dan in beweging gehouden door bijvoorbeeld de zonnegod of de maangodin, die een belangrijke rol spelen in die cultuur. En dat betekent ook dat de levensgang van iedere mens op aarde, van iedere sterveling, tot in detail gestuurd wordt door het noodlot. En daar is geen ontkomen aan.
Ja.
Daar kun je niet uit bevrijd worden.
Ja.
En dat werkt natuurlijk bepaalde politieke systemen in de hand. Want die kunnen hun mensen op die manier manipuleren en zeggen, dit is jouw lotsbestemming.
Jammer maar, helaas.
Je bent arm, dus je hoort arm te zijn, want dat is het lot en zo is het bestemd.
Iets met kwartjes en dubbeltjes is dat toch aan.
Zo is dat, ja. En daar kun je niet. En daar ontstaat dan ook een hele ideologie uit van wat we in de 20e eeuw bloed en bodem zijn gaan noemen. Hè? Ook de gebondenheid aan een bepaald stuk grond. En dat is dan, daar hoor je thuis. En anderen mogen daar niet bij komen. Dat allemaal. Dat zit daarin. Ja. En de Bijbel is een verhaal dat probeert daar een alternatief voor te bieden.
Ja.
Voor die manier van denken.
Ja. Hey, nou heb jij dit boek samengeschreven met een dichter?
Jazeker.
En die heeft daar ook, die heeft dat ook met een lied geprobeerd. Of tenminste, er is een lied van gemaakt. Maar hij heeft er een gedicht van gemaakt.
Ja.
En dat is ook op muziek gezet.
Ja.
En dat vat misschien eigenlijk best wel een beetje mooi samen wat jij er net over zei. Misschien kunnen we daar nog heel even naar luisteren voordat we gaan afronden.
Dat is goed.
Zullen we dat doen?
Ja.
Thank you.
Nou, dit is een prachtig lied dat heel goed samenvat volgens mij waar het in deze verhalen over gaat.
Ja.
Een mooie afsluiting.
Ja, we gaan er een eind aan breien voor vandaag. En dan lezen we de volgende keer verder uit. Volgens mij de hoofdstukken 37 gaan we verder lezen.
Ja, hoofdstuk 37.
Over Jozef.
Een heel stuk verder in het verhaal. Dat is het laatste grote verhaal van het boek Genesis. Het verhaal van Jozef.
Ook iemand die niet blijft waar die was?
Nee, ze blijven in beweging.
Goed. Zie ik je volgende week.
Fijn.